Jim, welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. Ik zit hier met Gilles. Gilles, welkom.
Dank u.
Alles goed met u?
Ja, zeker.
Klaar voor?
Ja, klaar voor.
Goed geslapen?
Het zijn korte nachtjes. Maar...
Korte nachtjes.
Ja.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. Zoals gezegd, ik zit hier met Gilles. Ik ben zelf Samuel, we werken allebei bij OG Studio. En vandaag gaan we het hebben over heel veel, Gilles. We gaan het hebben over... Het nieuwe sentiment in de markt terug. Bitcoin is op all-time high. Exact. We zien veel media erover praten. We gaan het hebben over de nieuwe Ethereum upgrade. Dat wordt een klein technisch stukje, maar wel heel interessant om te kijken hoe de toekomstige roadmap van Ethereum eruit ziet. We gaan het hebben over de verschillende moves die merken en organisaties hebben gedaan in Web3. Zoals bijvoorbeeld Maison Margiela of de bekende Netflix-serie Black Mirror.
Yes.
En dan gaan we het ook nog... even hebben over Magic Eden en eventueel een paar meme coins. Dus ik zou zeggen, chill, laten we erin vliegen.
Yes.
Vooral hier weer in de aflevering duiken, nog eens even meedelen dat alles wat we hier zeggen geen financieel advies is. We praten er gewoon graag over uit passie, maar we bevelen hier niks aan. Iedereen mag zijn eigen beslissingen zelf maken. Maar Gilles, laten we beginnen. Bitcoin terug op 74 of 73 duizend dollar.
Ja.
Iedereen spreekt er terug over.
Yes, we krijgen terug berichten van onze normale vrienden die niet zo actief zijn in de space. Dus spannende periode terug. Altijd leuk om een markt in beweging te zien. En zeker als het in de goede richting gaat voor de investeringen.
Ja, inderdaad. En we zien het natuurlijk ook weer, als de prijs naar boven gaat van Bitcoin, dan spreekt de media er ook terug over.
Ja.
De tijd had er een goed artikel over met Roland, onze, ja, mogen we zeggen, vriend van de show.
Ja, zeker.
En een goede podcast ook. Ja. Waar de pro's en contra's van Bitcoin en van crypto stonden. Kritisch, maar ook opbouwend. Dus genuanceerd, dat is wel belangrijk, is, denk ik.
Nog iets de meer iets cringe media optredens. Gert Late Night en van die zaken, die waren er ook terug.
die heb ik gemist, maar inderdaad, ongetwijfeld.
De klassiekers met de boomer experten.
Want we zagen ook de Michael Saylor, de CEO van MicroStrategy, het bedrijf dat heel veel bitcoins opkoopt, op hun balance sheet zet. En natuurlijk nu ook, daardoor is hun aandeel op dit moment ook heel hard hoog ingeschoten. Omdat het goed gaat met bitcoin.
Ja.
Het wordt trouwens ook door sommige mensen gezien als een soort van, zeker vanuit Europa, een soort van investering in bitcoin. Voordat die ETF's er waren, was het niet zo makkelijk als je wou investeren in bitcoin op een simpele manier. En dus het aandeel van MicroStrategy kopen was een soort van proxy om dat te doen. Drake kwam onlangs op het nieuws of zo, Michael Saylor. En Drake had dan ook weer al iemand... Dus als de celebrities beginnen te delen, dan weten we dat we die bij de top komen.
Eigenlijk moeten we dan oppassen.
Drake shared het interview van Saylor dus, op zijn Instagram. Dus ja, het wordt weer langs alle kanten tevoorschijn getoverd.
Dat was het fameuze interview met Saylor waar hij de uitspraak deed van mensen die fiat currency als een store of value gebruiken, dat ze daar een woord voor hebben, namelijk poor. Dus Saylor met zijn gekende stijl is 100% conviction en heel straffe uitspraken altijd, maar hij is vaak uitgelachen geweest in de bear market. En nu is het een beetje zijn momentje precies om te zeggen...
In your face.
In your face. Oh.
Ja, de nuance die de tijd aanlegde bij hun artikel, die ontbreekt wel volledig bij Michael Saylor. Dat is een typische Bitcoin-maxi.
Absoluut.
Maar op dit moment werkt het voor hem en voor zijn bedrijf natuurlijk. Dus op dit moment moeten we hem gelijk geven. En hoe komt dat nu eigenlijk? We hebben de halving op daar ook al over gehad, maar die ETF doet het ook goed.
Ja, inderdaad. En, de inflows van de ETF zijn waanzinnig hoog. Ik denk dat er wel regelmatig records sneuvelen voor de Bitcoin ETF. Maar ik denk dat nu gisteren was het 1 miljard dat binnenkwam. De creatie van Bitcoin door mining is lang niet aan dat niveau van hoeveel. Allee, er zijn gewoon te weinig Bitcoins per dag die nu gecreëerd worden tegenover de ETF dat opgekocht worden. Dus als je gewoon naar simpel supply and demand sommetje brengt, dan is het logisch dat de prijs stijgt nu.
Ja, de Bitcoin-uitgifte wordt natuurlijk bepaald door het algoritme en dat ligt vast. Daar kunnen we niks aan veranderen, ook al zouden we willen. Dus, en binnenkort gaat dat halveren.
Ja.
Met de halving, dus inderdaad, ik denk dat de snelst groeiende ETF in de geschiedenis is, de Bitcoin-ETF. Ik denk dat ongeveer al voor bijna 11 miljard aan inflows op 2 maanden.
Jesus.
Wat wel veel geld is en dus ergens een soort van, voor sommige mensen een soort van legitimatie van de asset Bitcoin.
Ja. Ik denk dat ook vooral een ding is, hè. Wat vroeger nooit was van Bitcoin is een legitiem actief, is nu met die ETF's wel echt die stempel daarop gedrukt. Dat geeft dan nog een acceleratie-effect, denk ik, in mensen die het gewoon ook via exchanges kopen en zo. Dus,
ja, inderdaad. Dus naast, als het goed gaat met Bitcoin, dan duiken er soms al eens wat hondjes of andere zaken op. Het meme-coin-seizoen is ook van start gegaan.
Ja, ik vind het super interessant gegeven, zo'n meme-coins. Het is iets nieuws van het laatste jaar wel, met vorige cyclus ook. Maar het is wel zo'n heel nieuw gegeven. Memes kennen we al lang op het internet, maar nu zo waarde proberen capteren in een coin die dan alle richtingen uitschiet op basis van memes eigenlijk die het voedt en dan ook dingen die gebeuren. Dus het is een beetje casino soms, maar het heeft ook wel zo een speciaal ding om over na te denken, vind ik.
Het is een beetje veel casino.
Ja, een beetje heel veel.
Maar er is inderdaad, het capteert wel misschien ergens een soort van zeitgeist van wat er leeft bij de jongere generatie. En uiteindelijk, memes zijn we al altijd. En vroeger de kribbels die werden gemaakt op de banken van een kerk of zo in de middeleeuwen. De pamfletten die werden uitgedeeld. Er is een heel goede aflevering van Bankless, een aanrader over waarbij de renaissance kort vergeleken. Vergeleken met deze periode nu, dat we nu een soort van tweede renaissance zouden hebben. En dan verwezen ze naar die spotpamfletten die dan dankzij de drukpers plots makkelijk verspreid konden worden met memes van deze tijd. Dus het is inderdaad wel iets
spannend.
Iets spannend. Maar wat vooral in die vorige bullrun, in die vorige cyclus naar voren kwam met die memes, was dat voor veel jongeren leek dat precies nog de enige optie in het huidige financieel systeem om vooruit te geraken. En dat is natuurlijk wel iets heel donker, want het is heel risicovol. En je ziet dan bij één iemand eigenlijk van $300 $1 miljoen gemaakt op Twitter. En je denkt, dat is de norm, ik ga dat ook doen. Maar ik denk dat er ook wel, het is heel leuk en heel grappig, maar ook wel heel gevaarlijk ergens.
Ja, absoluut. Het is een beetje gelijk ook met gokken op sport en zo. Het is inderdaad, mensen posten hun winst graag op social media en dat heeft een versterkend effect. Maar inderdaad, normaal gezien is het niet zo makkelijk om mijn memecoin $600 in een miljoen om te horen.
En is er iets veranderd om zich van de vorige cyclus van bij de memes?
Ja, ik denk bij memes is het wat nu alles zo explosief maakt, is Solana, het Solana-ecosysteem.
Dat is een andere blockchain dan Ethereum, maar de vorige, waar de Doge's en de Shiba Inu's.
En het grote verschil is eigenlijk ook in de instapkost om in een meme in te stappen. De Dogecoin is nog een blockchain apart zelfs.
Dat was nog
een cyclus ervoor eigenlijk. Maar de Shiba Inu's, dat is een token op Ethereum. Kost redelijk veel het is relatief allemaal natuurlijk. Maar heeft wel zijn transactiefee die ver die van Solana overstijgt. Bij Solana is de transactiefee eigenlijk verwaarloosbaar. Dus kun je met $50 kun je een J.O. Bowden coin, daar komen ze wel op terug, aankopen en meedoen gewoon met het spelletje. Dus.
Ja, inderdaad. Terwijl je op Ethereum misschien ook al voor 50 euro aan transactiekosten zou hebben gehad.
Ja, zeker dan, in deze tijd.
Dan heeft het geen zin om met zo'n kleine bedragen te spelen, om het zo te zeggen.
Ja.
En ik heb ook al gezien dat inderdaad dat de volatiliteit van die Solana memecoins veel hoger is.
Ja.
Dat er op korte termijn heel veel kan stijgen of zakken. Gewoon inderdaad omdat het is zo makkelijk om te switchen en mensen gaan gewoon van het ene naar het andere.
Ja.
Het is wel grappig. En ze gaan nu de dog with het op de Las Vegas Sphere zitten.
Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk het coolste nog, dat zo iets heel random, schijnbaar random, zo'n leven kan leiden. Dat vind ik wel het mooie kant van memecoins. Ja. Maar dan moet je abstractie maken van zo het hele financiële gegeven eraan, van investeren en gokken. Maar hoe dat een foto van een hond die een beetje nors kijkt, met een oranje muts, dat ooit iemand gelanceerd heeft als grapje. Zo helemaal zijn eigen leven leidt en dat daar een coin van komt, WIF noemt hij. Dog with head, WIF. Echt mijn F dan op het einde. Dat dan nu het voor elkaar krijgt, zo'n grote community ten eerste samen te brengen, maar dat die dan een soort crowdfunding doen en nu eigenlijk meer dan $600.000 ophalen om in Las Vegas op die Sphere en de afbeelding te laten voorkomen. Wat toch in de wereld zo een van de meest zotte dingen is van Billboard dat je kunt hebben. Het zotste eigenlijk.
Inderdaad, het zal nu wel het zotste Billboard uit zijn. Op dit moment. En daar komt nu een moddige foto van een hond met een hoed.
Ja.
En het is ook grappig hoe dat dan plots het neemt dan dat idee wordt gelanceerd en dat krijgt dan wat tractie en mensen vinden dat grappig en doen er dan aan mee. Maar plots begint dat wel serieus te worden en dan lanceren ze van die initiatieven, zoals van de Las Vegas Sphere.
Ja.
Maar ik zag dat bijvoorbeeld de Phantom Wallet, van een wallet die op Solana, die nu ook meerdere blockchains bedient, maar die met Solana groot is geworden.
Ja.
Je kon eigenlijk van rechtstreeks vanuit die Phantom Wallet bijdragen aan die crowdfunding. Ja. Dus het wordt ook, we zitten weer een cyclus verder dan de vorige en alles wordt makkelijker. Ja. Alles gaat rapper viraal kunnen gaan, denk ik. De meme-factor wordt uitvergroot en uitvergroot.
Ja.
Dus binnenkort, er is denk ik nog geen datum gekend, maar binnenkort de dog we've had op de dingen, op de sfeer.
Maar dat is ook zo een beetje het mooie eraan. Het is puur internetcultuur, deze. En heel veel mensen in de wereld gaan totaal niet begrijpen waarom. Allee, wat is nut daarvan? De meeste mensen gaan dat totaal niet begrijpen. Daar zullen ze zo echt raar over doen.
Ja, ja, ja.
Maar voor de inner crowd die daarmee bezig is, is dat gewoon juist de kick, denk ik ook.
Ja,
gewoon de tegenreactie van waarom niet?
Ja, inderdaad.
Een stoeme hond met een oranje muts.
Ja,
en dan de slogan is altijd de dog has a head. Punt. Daar draai je het om.
Nog een andere is Nick.
Ja,
is, I choose to be rich of I choose rich.
I choose rich every time. Ja, die vond ik ook geweldig, de memes die hierover gemaakt zijn. Maar dus Nick is een content creator op crypto Twitter. Die eigenlijk 2021 met de NFT eerste boel een beetje opgekomen is. En dan heel consistent, 3 jaar lang aan een stuk content heeft zitten maken op Twitter, op Twitter Spaces. Ook zo wat vlog-stijl. Maar hij heeft een heel herkenbaar uiterlijk, om het zo te zeggen. Om ter zake te komen, heeft gewoon een speciale neus. Een lange, lange grote neus. Het is super herkenbaar. En hij is zelf eigenlijk een beetje de meme van zichzelf geworden. En dan nu, na zoveel jaren, echt inspanning van content, breekt hij door. Maar echt ook tot in mainstream. Buiten crypto Twitter. Dus hij is in een podcast beland met de founder van Barstool Sports. Toch echt zo'n supergroot contentbedrijf is op social media. En ja, vandaar dat is het ook geëxplodeerd. Keiveel memes op internet waar ze in films zijn hoofd dan zo met AI zetten, wat dan ook weer gemakkelijk gaat tegenwoordig. Memes creëren met AI is super snel. En super goed ook gewoon. Het is hilarisch. En daar dan ook een coin aan gekoppeld met zijn befaamde uitspraak die altijd toe, I choose rich.
Ja, die komt denk ik ook uit de Wolf of Wall Street. Hij zal die hem overgenomen, want hij waant zich zowel de wolf. Heeft toch zo'n die video's op Twitter waar hij dan zo in een helikopter zit of zo. Met zijn flessen champagne. Ja. En hij had zo wel inderdaad.
Dan community notes erbij van Twitter. Dus dat je zo... tegenwoordig heb je die community notes. Ja. Dat mensen dan zeggen, die champagne is niet effectief. Niet zo duur. Dan trolt hem daar ook weer mee. En dat hele spel is gewoon hilarisch.
Ik zag ook zoiets passeren dat... En filmen dan zoiets in een heel chic penthouse in New York. En van, het is niet uw penthouse, want er staat ergens een valies. Dus gehuurd dat op Airbnb gemaakt die video.
Ja. Wat dan speculatie is, wat de meme dan nog meer voedt.
Ja, dus, inderdaad. Het is zot, want ik denk, Dog With Head, die bestaat al iets langer dan die Nick. Nick-coin is volgens mij nog geen 2 weken oud.
Ja.
En Dog With Head waarschijnlijk nog geen maand oud of zo.
Een paar dagen.
En die zitten al aan ongeveer een market cap van 4 miljard.
Dog With Head. Die bestaat wel langer. Ja.
Dat is eigenlijk zot hoe die virale, hoe de plots... Die meme, die cultuur, die community ontstaat en er dan zoveel geld naartoe gaat. In de meeste, in 99% van de gevallen is dat niet sustainable. Dat
niet. Ja.
Maar in sommige gevallen blijft het wel een beetje doorgaan, zoals bij Doge of bij Shiba. Ik denk dat je daar juist nog had opgezocht.
Ja.
Ze zijn nu nog altijd aan 20 miljard zitten market cap. Dus
dat is wel
straf.
Ik denk dat er zo één keer iets, gelijk die Las Vegas Fear, moet gebeuren om het eigenlijk onsterfelijk te maken, de meme. Bij Dogecoin is dat in principe ook zo gegaan. Dat was een blockchain apart nog in de tijd dat Ethereum zelfs nog niet bestond. Daar is ook zo een community rondgevormd op Reddit. En die hebben ook zo van die straffe toestanden beginnen doen. Een racecar op Nasdaq met Dogecoin. Dat was in die tijd nog super speciaal, want crypto was zelfs nog zo... Voor Silk Road en voor drugs te kopen alleen. Dus dat was de perceptie er rond. Ook zo'n Dogecoin auto in Nasdaq laten meerijden. En dat was ook zo'n eerste bevestiging van... Wow, we kunnen hier iets met meme doen. Het is nog altijd een...
De NASCAR.
De
Nasdaq, dat is een beurs. Een tech-beurs.
Shit. NASCAR, ja.
Ja, dat is straf. Het is ergens heel dom en heel dwaas, maar anderzijds ook wel fascinerend. Heel
krachtig.
Risicovol. En, het is een casino.
Ja.
Het is zeker niet een goed idee om daar veel op te gaan speculeren of zo, maar
nee.
Het is wel cool om zo van de afstand eens naar te kijken, naar de fenomenen.
Absoluut.
Ja, te zien hoe die communities leven. En, natuurlijk, wat dat allemaal mogelijk heeft gemaakt op Solana, zijn die goedkope transactiekosten. En dat was een probleem dat op Ethereum of Ethereum-ecosysteem leefde. Maar daar is nu ook verandering in gekomen of in aan het komen, Gilles.
Ja, inderdaad. We hebben de Ethereum Denken. Spreek ik het zo goed uit? Het is gewoon van te lezen. Maar. Het is een update die Denken noemt. Wat een hard fork is van dat op Ethereum is toegespitst. Dus dat is eigenlijk een ander woord voor update. Om je mensen taal uit te leggen. Waar de blockchain eigenlijk een nieuwe richting, richting eigenlijk uitgaat.
Ja, waar je eigenlijk verbeteringen of nieuwe features kunt toevoegen, zoals meer dan een jaar geleden is ook het mechanisme veranderd van Proof-of-Work naar Proof-Stake, waardoor er minder energie verbruikte, wat een belangrijk gevolg was. En dus zo kun je eigenlijk stap voor stap de technologie verbeteren.
Ja, exact. Dus dan moeten inderdaad alle nodes en dingen meekrijgen om het te implementeren. En nu was het eigenlijk een update voor een andere manier van datatransactie op te slagen, zonder daar te diep in te willen gaan. Eigenlijk, het voordeel daarvan nu was, de eerste stap was in het scalability-verhaal, dat de layer 2's op Ethereum veel lagere transactiekosten gaan hebben door die nieuwe techniek.
Ja, misschien even nog eens inbreken voor luisteraars er iets minder van kennen, maar dus Ethereum, heel veilige, robuuste blockchain, maar het probleem is, daardoor gaat hij wat trager en gaat hij, kost het veel geld voor als je een transactie doet. Als er weinig, afhankelijk van hoeveel verkeer er is op het netwerk, om het zo te zeggen, kan het tussen de 50 en de 100 of zelfs meer dollar zijn om gewoon maar, stel dat je een transactie, als ik iets naar u wil sturen, kan
een meme-coin.
Kan het $20 of $30 zijn misschien. Ja. Maar natuurlijk niet zo gebruiksvriendelijk is. Dus om daaraan te werken zijn er layer 2's ontstaan. Dat zijn eigenlijk een soort van lagen bovenop Ethereum, die niet elke, die in batches, als ik het goed begrijp, transacties gaan laten valideren op de Ethereum blockchain. En die layer 2's die zijn sneller en ook goedkoper. Maar die waren ook nog altijd niet zo goedkoop bij ons spreken.
Nee. Ik denk dat er veel zelfs nog boven de prijzen van transactiekostprijzen van Solana zaten. Wat dan een layer 1 is. Dus.
Ja, dat is een andere blockchain, die heeft dan andere eigenschappen.
Ja. Maar dus nu inderdaad een enorme verbetering. En heel benieuwd van wat de impact daarvan gaat zijn op consumer crypto. En dan zeker kijk ik heel hard uit naar het ecosysteem rond Base.
Ja,
dat is een layer 2. Vanuit Coinbase, het bedrijf, groot beursgenoteerd bedrijf ondertussen, die het door de nieuwe zuurstof in de markt ook terug beter aan het doen zijn. Allee, die altijd wel goed werk deden, maar nu terug wat meer aandacht krijgen. Heel benieuwd wat dat ecosysteem, hoe dat gaat uit zijn voegen barsten nu, de komende periodes.
Ja, want bijvoorbeeld nu, als je nu een trade wilt doen op een gedecentraliseerde exchange, is het, vroeger was het toch nog ongeveer $0.6 per voor een trade, voor een swap. Nu zou dat naar $0.01 gaan. Ja. Als je gewoon een transactie wilt doen, ik stuur iets naar u bijvoorbeeld, is dat nu $0.000 zoveel dollar.
Ja, dan wordt het verwaarloosbaar.
Verwaarloosbaar. Terwijl het vroeger misschien nog 0, zoveel dollar was.
Ja.
En inderdaad, zo kun je... Ja, zo wordt het gebruiksvriendelijk voor mensen die de eerste keer ermee in contact komen. Plots valt die kost voor hun weg. Is er al toch wel een stap weggenomen. Ja. Als dan ook nog de apps en zo makkelijker worden...
Ja, en alles wat samenplakt, dan krijg je goede journeys voor eender wie.
Ja, interessant. Natuurlijk zijn er ook weer heel wat merken die weer nieuwe zaken hebben gedaan in de Web3-wereld. Zo is Maison Margiela. Ik denk dat ik het juist uit.
Ik was ook nog niet echt thuis in die... Ik had de naam nog niet zo vaak gehoord, maar het is een grote naam, denk ik wel.
Ja, het is een groot fashion house. Oh. En ze hebben al eigenlijk met Web3 NFT's geëxperimenteerd vorig jaar. Ah, ja. Maar nu gaan ze eigenlijk ook een nieuwe collectie uitbrengen, de Meta Tabby. Dus ze hebben al iconische schoenen, de Tabby-schoenen. En daar gaan ze nu eigenlijk een soort van digitale... nieuwe uitbrengen, waar ook eigenlijk een digitale twin aan gelinkt is... waardoor ze de fysieke, maar ook de digitale schoenen kunt kopen.
Ja.
Die dan in zowel de fysieke als digitale wereld... Allee, enerzijds is het een soort van bewijs dat het echte zijn.
Ja,
een soort van digitaal aankoopbewijs. Maar anderzijds kunnen ze dan natuurlijk ook... En gaan ze daar veel utility op kunnen bouwen. En gaan er bepaalde community experiences online, offline... eigenlijk mogelijk worden... dankzij dat digitaal aankoopbewijsje dat er bij die fysieke schoenen gepaard gaat gaan. Ja. Ik denk dat ze ook veel metaverse content bijvoorbeeld zou je schoenen dan ook kunnen in VR of AR kunnen zien en zo en kunnen displayen. Dus dat steekt ze er dan ook allemaal in.
Ja, Welke schoen zou u voorkeur krijgen? De fysieke of de digitale? VR, AR?
Ja, het is... ik vind het cool, de combinatie. Dat je, allee, dat je nu iets koopt en dat er ook een soort van digitale footprint van bestaat. En dat je identiteit niet digitaal of fysiek moest zijn, maar dat je eigenlijk gewoon kunt zeggen, oké, ik vind dat een nice product. Ja. Ik vind dat een mooie schoenen, een mooie pull. En ik wil overal, in welke wereld ik dan ook ben, daarmee gekend staan.
Ja.
Ja, dat vind ik nou wel tof aan.
Het gaat hier over een vrouwenboet, zeker. Dus
ja, ik denk het wel. Ik zal
het enkel digitaal
zijn. Ja, dan zal het mijn digitaal alter ego zijn. We hadden het over de Base blockchain daar juist. Een merk of een serie die daarop heeft gelanceerd, is Black Mirror.
Yes.
Dus de Netflix-series hebben hun Smile Pass gelanceerd. Je kon eigenlijk al meedoen door elke dag moest je smile recorden. Dus je moest heel raar zo in de camera staan kijken en lachen. En als je 5 seconden lang lachte, dan kreeg je punten, XP points. En hoe actiever je waard, hoe meer punten. En dan kon je in die community opschalen. Maar nu denk ik echt, gaan ze er echt een heel verhaal van maken. Je gaat een soort van karakter kunnen doen. En het gaat allemaal gepaard gaan met de nieuwe serie van Black Mirror die gaat uitkomen.
Ja. Ik weet niet of jij de serie ooit gezien hebt, maar die zetten daar altijd wel zo wat op in. Op, zo die heel speciale dingen met interactie ook.
Ja, ja. Ja, het zijn eigenlijk altijd zo dystopische future scenario's die in het begin leuk lijken en dan komt er zo halverwege zo een twist aan.
Cool. Al 5 seconden zo met je smile aanhouden voor de camera, dat begint zo net op het creepy af te gaan.
Exact. maar het is wel interessant, ik denk dat er meer en meer merken in de toekomst, dat als je nu een product lanceert of een nieuwe serie, dan maak je vroeger een tv-advertentie, een radio-advertentie, je maakt print, digital advertising, et cetera. En ja, NFT's of een NFT-community opbouwen wordt eigenlijk deel van het marketing playbook, volgens mij, in de toekomst. Zeker als dan ook die digitale, virtuele content meer en meer integreerbaar gaat zijn. De BASTF, het BASTF-team die ook op Web32 was.
Ja.
Ze maken eigenlijk metaverse content en ze hebben een soort van virtuele studio waarin je eigenlijk... In Unreal Engine bouwen ze eigenlijk een studio na. Maar daarin kunnen ze ook fysiek filmen. Dus ze hebben mensen met mocaps. En die kunnen daar dan content in maken. En het is echt heel impressionant. En ze hebben ook een soort van trailer of een soort van content piece gemaakt voor deze Black Mirror experience. Waarin ze een virtuele stad interageren met mensen. Waarbij dan die sociale scores aan te pas komen. Want het is wel indrukwekkend. En ja, ze kunnen eigenlijk gewoon... Ze hebben amper postproductie nodig. Ze doen eigenlijk alles bijna real-time in de metaverse. Het is wel heel knap.
Schitterend. En die mocaps, dat is zo die werkt alweer?
Ja, dat is zo'n green key pak eigenlijk. En dan kunnen ze daar eigenlijk allemaal... Dan kunnen ze daar op projecteren wat ze willen. Maar het coole is dat... Dus die hebben ook sensoren aan de armen. En dus als je springt of als je met je armen zwaait of zo, dan ziet je eigenlijk in de metaverse dat manneke dat ook doen. Ja. En hij kan eigenlijk bijvoorbeeld... die dan Robin Schmidt, de CEO en founder, die featured dan altijd met zijn... Hij heeft dan een avatar. Die avatar heeft dan zo een hanenkam en zo. En ze hebben dan, heeft dan zijn eigen jas. Maar wat ze bijvoorbeeld heel vaak doen, is ze doen ook soort van... virtuele fashion shows. Oh. En dus hij koopt dan of hij highlight dan een item van een merk dat met een Web3 fashion item komt. Hè. Bijvoorbeeld zou die Tapi Boots kunnen kopen en highlighten, maar die van Artifact en van anderen van Mutiny ook al gedaan. Oh. En dan kan hij eigenlijk met een knip van zijn vingers heeft hij plots een ander stukje digitale fashion aan.
Oh.
Maar het cool is ook, virtuele fashion waar... Allee, hoe komt dat tot leven? Want als daar geen fysiek ding aan gekoppeld zit, ja, dan is dat gewoon een NFT dat ergens in je wallet hangt. Maar hij toont eigenlijk een soort van de toekomst van oké,
Zo,
zo kunnen we dat aandoen, zo kunnen we dat, kun je daarmee in content, in metaverses rondlopen. Zij, ja, ik denk, als zij dan nu kopen, ik weet niet of ze dan altijd de 3D-files krijgen van, die, van de merken zelf, ofwel bouwen ze dat na, maar het is wel chic om te zien hoe hij daar, ja, hoe dat eigenlijk zo, ja, echt levend maakt en tastbaar. Dat
is misschien nog een leuk idee voor onze podcast-video's.
Ja, ja. In
dat we hier in mocap zitten, ja, en dan ook onze sponsors van onze podcast. Kleine oproep. ook hun digital fashion dingen kunnen aandoen.
Ja, ja, exact, exact. We zullen niet, studio's in Nederland, we zullen niet naar moeten gaan.
Oh.
Ja, over de metaverse gesproken, Adidas heeft weer een nieuwe ervaring gelanceerd in Roblox.
Die knallen ook door, hè. Op Roblox terug, dus super populair bij de jongste generaties. Ik denk mensen met kinderen zullen... Van die leeftijd, we zullen wel weten waar Roblox om draait. Een hele store dat ze gebouwd hebben terug. Ik weet niet of ze al een store ooit gedaan hebben. Nee, fashion, maar... Store.
Ja, ze hebben al wat activaties gedaan, maar dit is echt inderdaad hun eigen winkel, virtuele winkel, zoals ze er eentje hebben op hier in Brussel, op de Louise-laan of zo. Hebben ze nu ook eentje op Roblox.
Ja, eigenlijk straf, want Adidas die hebben wel al veel met... in zo'n NFT-ecosysteem met collabs gedaan, maar dat die eigenlijk nog niet zo op Decentraland of dat soort platformen gedaan hebben tot nu toe.
Ja,
is eigenlijk wel... schoot me nu even te binnen. Zo.
Ja, inderdaad, inderdaad.
Dus, oké, nice.
Ja, ja, ze hebben er, je kunt er dan eigenlijk allemaal virtuele Adidas-producten kopen. En ze gaan ook in de toekomst nieuwe digitalere offerings toevoegen. Dus het is... Het is wel interessant en leuk om te zien.
Ja. Dan Coachella is ook terug boven water gekomen.
Ja,
dat was ook niet de eerste keer dat die iets deden, toch?
Nee. Het muziekfestival Coachella. Ze hebben in de eerste hype cycle van de NFT's hebben ze op de Solana blockchain samen met nu failliete FTX.
Ja.
NFT's verkocht. Ze hebben bijvoorbeeld ook lifetime passes verkocht, waarbij mensen, als je die NFT had, mocht je voor de rest van je leven naar Coachella gaan, naar het festival gaan. Dus wel heel waardevol en ook voor veel geld verkocht.
Ja.
Maar dan is FTX failliet gegaan.
Ja, waardoor de media output niet meer zichtbaar was, omdat die centraal gestoord was.
Ja, inderdaad. Dus die NFT's zijn dan verloren gegaan.
De output van de NFT's, de token zal nog wel bestaan, maar... Want Tomorrowland heeft dat ook voor gehad toen in die... Ik weet nog dat we dat ooit zeiden, van die media output, die staat op FTX op een server. Als dat ooit wegvalt, want toen was dat zo, dat zal wel niet gebeuren, dat is FTX.
Ja,
dan
inderdaad.
Is de NFT niet meer zichtbaar. Dus,
maar ik denk dat ik weet niet hoe, we zouden eens eigenlijk moeten uitzoeken wat het verschil is, maar bijvoorbeeld, je kunt die keys, dat waren van die sleutels zogezegd, die kun je bijvoorbeeld niet meer terugvinden op de marketplace, op Magic Eden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus op een bepaalde manier zijn die toch ergens...
Ja, geflagged of zo. Dat
is er iets mee misgegaan. Ik heb wel gelezen dat FTX wel met de eigenaars is aan de slag gegaan. Niet FTX, maar Coachella.
Ja.
Om hun terug te betalen. Maar dus die keys, die lifetime passes bestaan dus niet meer. Tegenstelling tot bij Tomorrowland, waar
token wel nog.
De tokens nog bestaan, en waar ze eigenlijk nog altijd utility aan koppelen. Ze zijn nog altijd...
Ja.
Je kunt, als je er drie hebt, als je de volledige collectie hebt, dan kun je nog altijd... op een platform als eerste tickets kunnen kopen voor Tomorrowland, voordat de rest koopt. Dus dat is wel een unieke perk. Maar dus bij Coachella was dan, is dat niet.
Maar misschien omdat de tokens bestaan waarschijnlijk wel nog, maar die zaten misschien niet op een wallet apart. Die zaten in het FTX-platform. Want ik denk dat Tomorrowland ook zo gelanceerd was in het begin. Maar dat je dan de kans had om ze buiten het exchange te trekken.
Ja, inderdaad. En dat die mensen dat niet hebben gedaan, waardoor
dat ze
toen het platform vast kapot ging, ze vast zaten, dat kan inderdaad wel. En het zal inderdaad waarschijnlijk dat zijn.
Klote.
Ja, heel ambetant. Maar dus het grappige is, dus Coachella, ze komen precies alsof er zo niks gebeurd is. Allee, ja, ja. We komen nu terug in een samenwerking met OpenSea.
Dat is een experimentje die, eerst.
Ja, ja, een experimentje dat een paar miljoen kost heeft aan sommige mensen. En ze hebben nu ook voor een andere blockchain. Ze gaan nu voor de Avalanche blockchain. Het is eigenlijk een soort van open mint. Je kunt ze nog altijd kopen voor 50 AVAX.
Mm-hmm.
Wat denk ik een $450 is of zo.
Ja.
Kunt je tickets kopen. Maar het staat nu toch al een kleine week online. En er is 3% verkocht. Dus
niet ideaal.
De markt is toch niet heel tevreden met hoe Coachella het heeft aangepakt. En het is ook zo wel een beetje raar. Om die manier direct zo terug te proberen komen, alsof dat allemaal niet gebeurd is, zonder een soort van publieke boetedoening.
En ook precies met zo'n typisch 2021 playbook van we lanceren NFT's om te verkopen en je krijgt utility. Punt.
Ja,
zo werkt het eigenlijk niet meer. Hè. Dat zien we ook goed genoeg met onze klanten. Dat is een heel ding dat je er rond moet bouwen.
Inderdaad. Vrij pijnlijk voor Coachella.
Ja.
Misschien nog heel kort. Dus Van Eck, een grote... ze bieden ook een Bitcoin-ETF aan. Hè, een grote asset manager. Ze zijn ook helemaal in NFT's gesprongen. Ze sponsoren bijvoorbeeld ook NFT Paris.
Ja,
ik weet niet of je ze daar hebt gezien.
Nee. Ik ben ook niet zo lang binnen in de main event geweest, maar... Het is mij niet echt opgevallen eigenlijk. Enkel in de communicatie zei ik inderdaad van ik ook. Maar dat is wel, ik heb niet, of misschien niet echt opgelet ook niet.
Maar
wel een coole naam echt. En ik vind van ik dat blijft mij altijd bij. Waar die super goed in zijn, is zo die shitposting op Twitter dat die doen.
Met hun NFT-account.
Maar dat is zo grappig, omdat dat dat toch een heel serieus bedrijf is. Dat die dat wel zo omdraaien en omkeren. En daardoor eigenlijk heel veel... support krijgen van de DJ's op Twitter en zo. Dus dat is wel slim gezien.
Ja, ze gaan nu ook een NFT-platform lanceren waarbij mensen eigenlijk soort van fracties kunnen kopen in luxe goederen zoals dure flessen wijn of watches, horloges. En dus op die manier gaan ze eigenlijk NFT-technologie inzetten, zodat je moet geen Rolex kopen voor €100.000. Je kunt al met €1.000 bij ons spreken investeren in een Rolex die dan zoveel die dan misschien wel in prijs kan appreciëren. En jij zo met €1.000 eigenlijk op die type van assets kunt inzetten.
Ja, ik vind dat een cool model eigenlijk. Het is een van de eerste dingen dat zo wat duidelijk werd van fractionaliseren van luxe goederen voor... Ook in vastgoed is dat een model dat heel veel... Maar het was een moeilijk ding om in de realiteit te brengen. En nu begint dat eindelijk zo wat door te komen, precies. Dus
dat is wel inderdaad. En vastgoed is heel interessant, maar regulatorisch
vrij complex. Het moeilijk,
terwijl inderdaad een horloge of een fles whisky of zo, een dure fles wijn, iets gemakkelijker is. WeHave in België heeft het even geprobeerd.
Ja, exact.
En daar dan van op teruggekomen. Dus het is wel sowieso wel een van de interessantste use cases voor NFT's op grote schaal, denk ik.
Ja. Dan V-Friends, om het over playbooks te hebben, het Pudgy Penguins playbook aan het zwieren zijn.
Ja, inderdaad.
YouTube Shorts. Dus,
ze hebben een soort van collab gedaan, of al even een partnership met Moonbug Entertainment, een content productiestudio. En V-Friends misschien nog eens uitleggen. Ja,
Gary.
Ja, collectie van Gary V, de bekende social media influencer. En zijn eigen social media bedrijf en zo. Bekende ondernemer.
Ja.
En op een bepaald moment is hij op die NFT's gesprongen en heeft hij allemaal karaktertjes gecreëerd, de V-Friends. Bijvoorbeeld, er waren allemaal zo beesten, maar dan met een toffe naam.
Mocht eerlijk zijn, echt lelijke tekeningetjes.
Ja, die had hem allemaal zelf. De Series 1 had hem zelf getekend, maar dan heeft hij hem ook een Series 2 uitgebracht.
Die waren
meer cartoon dingen. En de partnership is nu ook voor die Series 2, waarbij ze eigenlijk YouTube Shorts willen creëren, content voor kinderen. Dus eigenlijk animatieseries op basis van die tekentjes, bijvoorbeeld de, weet ik veel, de Angry Ant of sowieso is denk ik een beest, de boze mier. Ja. En dus ze hebben ja, heel veel duizenden van die karaktertjes, die gaan ze eigenlijk in serie, in kindercontent steken en zo willen ze eigenlijk groeien en schalen.
Ja, interessant.
Ja, dat is een beetje... Je hebt zo inderdaad zo'n paar van die... Ik zie Doodles daar ook. Allee, Doodles is denk ik ook zo'n project. Pudgy Penguins, de V-Friends, proberen eigenlijk op een schatje kindvriendelijke manier, denk ik, zo in de mainstream content funnel te komen, waardoor mensen eigenlijk die verhaaltjes tof vinden, die karaktertjes schattig vinden, en daarna pas is het pas belangrijk het is niet belangrijk per se, maar merken ze pas als ze echt fan zouden worden. Ah ja, er zijn ook NFT's van. En dus die Luca Nets heeft daar wel zo'n mooi marketingmodel van. Zo van de content en de gifs bijvoorbeeld bij de Pudgy Penguins, de gifies. Ja. Dat is allemaal top of the funnel content. Mensen kunnen dat zien, kunnen daarvan genieten, kunnen dat consumeren. Dan heb je die plushies, de knuffeltjes. Dat is dan middle of funnel. Dus mensen beginnen eigenlijk dingen te kopen van dat merk, maar nog niet die, per se de NFT's voor zoveel duizenden euro's. En dan bottom of the funnel zijn dan NFT's. Die NFT's van die Pudgy Penguins voor echt de diehard fans.
Ja.
Zo kun je eigenlijk ook verschillende, een soort van segmentatiemodel ook, of manier om de casual fans, de diehard fans, de superfans allemaal van elkaar te scheiden.
Ja.
En iedereen heeft dan ook een soort van zijn eigen... Ja, sommige mensen zijn bereid om meer geld te spenderen aan hun passie of aan iets waar ze heel hard fan van zijn dan anderen.
Ja.
En dat model biedt wel eigenlijk voor ieder iets. En slaagt er eigenlijk in om dat consumentensurplus op een heel goede manier te maximaliseren.
Ja, interesting.
Dan het laatste puntje van de brands.
Yes.
Ook weer een klassieke institutie eigenlijk. Hè?
Het is Centre Pompidou in Parijs. Die samengewerkt hebben nu met PleaserDAO. Dat ze eigenlijk een werk van een bekende artiest hebben geacquired. Dat binnenkort ook in Christie's geveild wordt.
Het is eigenlijk... Ze hebben niet samengewerkt, maar ze hebben eigenlijk samen met die... daarvoor heeft Centre Pompidou al verschillende digitale kunstwerken gekocht.
Ja.
Het museum. En ze werken ook samen aan punk, volgens mij.
Ja, inderdaad.
Aan crypto-punk.
Er hangt er eentje. Zo. Maar ik denk niet... wel in Centre Pompidou zelf echt.
Ja, ik denk het.
Crazy.
Dus het is ook wel altijd interessant, vind ik, om te zien dat musea, waar vaak traditionele kunst hangt, schilderijen, dat zijn nu ook eigenlijk... beginnen investeren en in digitale kunst. Louvre heeft denk ik ook is ook op elkaar gesprongen in LA, is er ook het Museum van Moderne Kunsten. En dus nu heeft Centre Pompidou eigenlijk nog een werk gekocht van Robert Ellis. Dat is ook een digitale kunstenaar die zo kunst maakt rond de... zijn kunstwerken draaiden rond de Bitcoin-code eigenlijk, die hij verwerkt in kunst.
Dat is cool.
En ze hebben nu ook, dus ze hebben eigenlijk daar een werk van gekocht.
Mm-hmm.
Dat ze dan bij hun gaan exposeren. Maar ze hebben nu ook samen met die Robert Ellis een tentoonstelling, geen tentoonstelling, maar een nieuwe collectie. De eerste generatieve kunstcollectie die het Centre Pompidou heeft gecreëerd ook eigenlijk, gelanceerd. En daar werden die werken verkocht bij Christie's.
Ja.
En PleaserDAO heeft er daar eentje van gekocht. Weet je wie de PleaserDAO is?
Het is, het is vanuit een kunstenares ook. Een digitale kunstenares. Allee, die de naam draagt van de DAO.
Ja, People Pleaser.
Ja. Gewoon een supersterk collectief. We hebben drie natives die echt de zotste dingen verzamelen. Wat mij serieus bijgebleven was ook, was zo het toen Uniswap. Een DEX op dus Decentralized Exchange. Web3 die eigenlijk hun logo of een kunstwerk rond hun logo gelanceerd hadden. En dat was ook een soort auction rond...
Zo zijn ze denk ik ontstaan.
Inderdaad.
Dat kunstwerk dat dan door Uniswap was gecommissioned, dat was dan gemaakt door People Pleaser.
Ja, en daar zijn ze rond.
Ja, en dan wouden ze een collectief vormen om het allemaal samen te kopen.
Ja.
En dan hebben ze nog wel dingen gekocht, zoals Die unieke cd, je had zo één album, denk ik, van de Wu-Tang Clan.
Juist.
Wu-Tang Clan. Die, dat bij die ene, die gast, die Martin...
Scully.
Ja, ja. Die had dat gekocht.
De apotheker zot.
Ja, inderdaad. En dus nu, de Blizzard heeft dat dan daarvan overgekocht.
Ja.
Dus hebben ze wel wat grappige artefact.
Ja.
En dus nu hebben ze terug ook weer zo, zijn terug wakker geworden. En het is weer een eerste grote aankoop in lange tijd.
Ja, dat is wel interessant zo, hoe dat van die DAO's van de early drie dingen zo uitgroeit tot meer en meer echt gevestigde bedrijven, fondsen. Je ziet dat zo evolueren over tijd. Zo.
Ja, inderdaad. Dus...
Interesting.
Hier heb jij nog iets... Een uitsmijter, iets om mee af te sluiten? Of,
Ik had nog een leuke, omdat we waren nog over memecoins dan in het begin bezig. En hoe dat die Nick, met Joe's Rich, een beetje naar mainstream publiek was ge... daar ook een beetje in voorkwam terug. Maar we hebben dat deze week nog gezien met Face, met Banks, dus de founder, denk ik, of leider van FaZe Clan. Een van de, als het Real Madrid van e-sports een beetje. Die ook content beginnen maken is rond echt crypto, Twitter en alles van wat daar in die wereld leeft. En dat in een nieuwe soort user-generated content vlog heeft gelanceerd. Onder de naam Probably Nothing. Dat is ook wel een coole naam, dat is ook zo wel... Een typische one-liner in onze wereld. Echt een superboeiende aflevering. Hij heeft zelf een bereik van miljoenen en miljoenen mensen, vooral uit de gamingwereld. Maar een superleuke aflevering waar hij gewoon zo wat in video, vlogstijl, vertelt over hoe dat hij een nieuwe CryptoPunk koopt. Zo'n zombie CryptoPunk, wat ook niet de minste is.
Ja.
En dan zijn wel bekende crypto-Twitter-mensen dat erbij zitten. En dat hij dan naar Gary Vee bijvoorbeeld belt op zijn vlog en van die dingen voor die zijn mening te vragen. En,
ja.
Wel cool hoe dat zo wel een doorbreken is. Zo. Het is niet meer zo... Het zijn niet meer zo de weirdo's precies, maar het begint zo wel normaler te worden om daarover te spreken. Ja. Ik denk dat hij zelf ook, dat vond ik interessant ook vooral, daar zo een thread over had geschreven dat hij heel veel gelijkenissen ziet tussen de hele crypto-wereld of online en de early days van gaming. Dus dat een beetje dezelfde trend op aan het gaan is. Dat eerst zo de weirdo's waren en nu zo wat normaler en normaler. Maar hij zei dan ook dat potentieel van die dingen veel anders was. Omdat je met innovatie en web internet bezig bent.
Ja.
Dus dat was een lange uitmijter.
Oké. Nice. Want je hebt de wereldkampioen Fortnite toch ook gezien in Parijs. Die zit ook bij FaZe, toch?
Super absurde situatie. Maar inderdaad, dat was een feestje waar ik beland was. En dat was FaZe Sway dan, noemt hij met zijn username. Ook een paar miljoen volgers op Instagram. Ik had hem niet herkend of zo. En hij was een spelletje van Yuga, Dookie Cash, op zijn gsm aan het spelen. In die club, op een bank, lag hij daar, gewoon de hele tijd aan het gamen. Ik zat er zo wel naast en ik zei, zit hier nu in een club de hele tijd te gamen? En dan was het wel absurd, kwamen daar wel mensen met zo wat vuurwerkstokjes boven. En dan achteraf had ik ineens, ik had hem dan gefilmd, en achteraf had ik dan ineens door, dat was Faceway. Dus blijkbaar een grote held in de gamingwereld.
Ja, ja.
Dus wat toch raar. Het lag aan mij, dat kan ook.
Had ik zeggen dat ze Dookie Dash kreeg een e-mail van dat nu ook voor iedereen de testfase beschikbaar is. Dus,
yes.
Ja, nieuwe spelletje van Yuga, de update ervan van de vorige Dookie Dash 2.0. Dus dat is misschien iets dat we in onze volgende aflevering binnen 2 weken gaan kunnen bespreken.
Wedstrijdje om droog te scoren.
Wedstrijdje om droog te scoren tegen dan. Ja, inderdaad.
En anders moeten we elkaar een memecoin geven.
Ja, inderdaad.
Naar keuze.